In vers 25 wordt de oude profeet, zo wordt hij aangeduid, de profeet uit Bethel, uit de 10 stammen van Israël, op de hoogte gesteld van de dood van de profeet uit Juda. En dan staat er in vers 26, als de profeet die hem van de weg had doen wederkeren dit hoorde, zo zeide hij, het is de man Gods, die de mond des Heren wederspannig is geweest, daarom heeft de Heren hem aan de leeuw overgegeven, die hem gebroken en hem gedood heeft, naar het woord des Heren dat hij tot hem gesproken had. Er was geen twijfel over mogelijk over wie het ging. En toen sprak hij tot zijn zonen zeggende, want dat zegt hij dan altijd, zadelt mij de ezel. En zij zadelden hem. En toen toog hij heen en vond zijn dood lichaam geworpen op de weg, en de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Geen van beide dus. En nu wordt het al voor de derde keer gezegd. Het plaatje met de overleden profeet uit Juda, met de ezel en de leeuw daarnaast staande. Dat is dus het beeld wat ons min of meer wordt opgedrongen hier. En dat is natuurlijk omdat het uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige tijd. En aan het tegenwoordige werk des Heren. Dat gebeurt niet aan Juda, maar het gebeurt langs een andere route. Het heeft betrekking op de koninklijke positie van Christus en daartegenover de positie van een gelovig overblijfsel, zoals er ook is te deze dagen, zei de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. En hier vind je ze beide bij elkaar. De profeet uit Juda is dood, de profeet uit Efraïm staat erbij en is levend. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel en voerde het wederom, bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven, in Bethel, wel te verstaan. De profeet uit Juda kreeg een bediening onder de 10 stammen van Israël, maar liet daarbij vervolgens het leven en werd daar ook begraven. Dat is een aardige uitbeelding van het begin van onze bedeling, waarbij oorspronkelijk zeker wel door de Joden, dat wil zeggen door gelovigen uit de Joden, het evangelie gepredikt werd en zelfs werd overgedragen als zodanig aan, laten we zeggen, aan Efraïm, voor mijn part aan de heidenen, wat u maar wilt. En daarna verdwijnen de Joden ook inderdaad van het toneel. Het begint met de discipelen van de Heer Jezus, stuk voor stuk uit Juda. Daarna hebben we nog Paulus, die dan weliswaar op een of andere wijze als Jood wordt aangemerkt. En wel fanatiek ook, was hij bovendien. Maar zelf, dat weet u waarschijnlijk, zelf heeft Paulus zich nooit beroepen op zijn Joodse afkomst. Hij zei, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. En je moet opmerken dat hij dus het begrip Jood echt vermijdt, hè? En een Farizeeër volgens de wet, een ijveraar en alles, maar het begrip Jood laat hij voorbij gaan. En als er echt op aankomt, zegt hij, ik ben een Romein. Dan is dat hele Joodse verdwenen. Dat hij als Jood beschouwd wordt, dat is tot daar en toe. Maar voor hemzelf was zijn Joodse situatie een achterhaalde zaak. Hij was gestorven, begraven en opgewekt met Christus. En in die zin, en voor God, geen Jood meer en hij beroept er zich ook niet op. Hij spreekt het weliswaar niet tegen, als iemand hem voor Jood uitmaakt. Maar als hij zelf zijn cv geeft, zal ik maar zeggen, dan komt het begrip Jood daar echt niet in voor. En daar gaat het maar om. De profeet nam het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel, voerde het wederom en bracht het naar de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. Dat is precies wat gebeurd is in de loop van de geschiedenis. In de eerste generatie, misschien twee generaties, maar vooruit, van het christendom. Het begon met iets Joods. Maar iedereen weet, dat, tenminste, men leest Handelingen en eventueel nog de brieven, dat de Joden, alles wat Jood was, zich keerde tegen de prediking van het evangelie. En hoewel men het verdrongen heeft, om voor de hand liggende redenen, moet ik toch zeggen dat naar Bijbelse maatstaven christenvervolging is uitgevonden door de Joden. En als ze het zelf niet voor elkaar konden krijgen om de christenen te vervolgen, dan schakelden ze de Romeinen in. Of de burgerlijke overheid in Korinthe of in Efeze, of waar het maar was. Ik zeg het zonder enige rancune, want het maakt me allemaal verder niks uit. Ik heb het gewoon over historische feiten. Dat is waar het over gaat. Een heel ander onderwerp is de vraag of dan ook niet christenen de Joden vervolgd hebben. Dan moet ik u zeggen dat onder oprechte christenen, die christen zijn omdat ze zich baseren op de Bijbel, namelijk het woord van God, daar vind je geen Jodenvervolging. Dat meen ik echt. Nou ja, een enkele uitzondering moet er te vinden zijn. Maar dan moet je ook eerlijk zijn en zeggen dat Joden overal ter wereld altijd vervolgd zijn geworden. Om wat voor reden dan ook. Al was het maar omdat ze in de wereld overkomen als een volstrekt arrogant volk. Dat meent dat zij het uitverkoren volk zijn van de ene waarachtige God. En dat zij boven alle volkeren, boven elke andere norm verheven zijn enzovoort. Ik kan het ook niet helpen. Dat is het. Dat kun je gewoon in de geschiedenis terugvinden. En ik heb het er niet over of het terecht of ten onrecht is. Zo werkt het nou eenmaal. Mensen die zich niet aanpassen, lopen altijd het risico vervolgd te worden. En hoe demonstratiever men zich niet aanpast, hoe meer de kans dat men vervolgd zal worden. Zo gaat het nou eenmaal. En als christenen zich niet aanpassen in het Romeinse Rijk, worden ze door de Romeinen vervolgd. En als Joden zich niet aanpassen in het Romeinse Rijk, dat is ook historisch, worden ze uit Rome verdreven. Er staat een jaartal bij, weet ik uit mijn hoofd niet, maar het wordt zelfs in de Bijbel nog aangehaald. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar het is niet specifiek zo dat Joden vervolgd zijn geworden, dus specifiek door christenen. En onder christenen versta ik dan bij voorkeur dan toch degene die geloven in de Heer Jezus Christus. En dat kerkelijke instituten zich ermee bezig hebben gehouden met Jodenvervolging, ja, maar welke instituten dan niet? Maar daar voel ik me niet door aangesproken. Daar hoor ik niet bij. En daar wil ik ook niks mee te maken hebben. En meer kan ik daar in het publiek niet over zeggen. Dus doe maar weer. Maar het is inderdaad zo, en daar ging het maar om, dat het waren inderdaad oorspronkelijk gelovigen uit de Joden die in eerste instantie het evangelie verkondigd hebben. Maar het was in dezelfde tijd dat het evangelie, de zaligheid, wat het maar was, het koninkrijk van Juda, werd weggenomen. En het eerste werk van de Joodse zendelingen heeft tot gevolg gehad dat de zaligheid als zodanig, het koninkrijk God, zegt Matthäus 1, terecht is gekomen bij, dan wel gegeven is aan, die 10 stammen van Israël. Populair gezegd dan bij de heidenen. En als verklaard moet worden door Paulus, zegt hij, nou, het is terecht gekomen bij heidenen, maar die waren lo-ambi en zijn ambi geworden en dan weet je dus welke heidenen dat waren. En meer kan ik daar nou ook niet over zeggen. Maar dit is het plaatje. Het eindigt dus met deze profeet uit Bethel, uit de 10 stammen, die staat bij het lijk van de profeet uit Juda. En dat is precies andersom dan zoals het verhaal begon. Daar ging het helemaal mis met de 10 stammen en daar verscheen de man Gods uit Juda enzovoorts. En daar gaat het maar om, dat je dat begrijpt, dat die rollen verwisseld worden. Zie? Want het is profetisch voor wat in de geschiedenis zal gebeuren. Maar we zijn er nog niet. Daar staat, hij legde zijn doodlichaam in zijn graf. Vers 30. Hij legde zijn doodlichaam in zijn graf. We hadden verwacht misschien dat er zou staan, hij legde zijn doodlichaam in een graf. En inderdaad, als deze dode man Gods in een graf gelegd wordt, dan wordt dat graf, dan is dat graf zijn graf, omdat hij daarin begraven is. Maar voor de hand ligt de hele andere lezing, namelijk deze profeet uit Bethel, deze oude profeet, begroef deze profeet uit Juda in zijn eigen graf. Een graf dus behorend, populair gezegd, dan maar weer tot het instammen van Israël. Daar werd hij begraven. Heb u dat nog? Zal ik u nog eens iets geks vertellen? In het Oude Testament, in Jesaja 53, staat, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En je weet niet wat dat betekent. Maar het Nieuwe Testament werpt daar licht op en zegt, punt 1, het is Jesaja 53, dus het gaat over de Messias. En punt 2, het slaat op de Heer Jezus die begraven geworden is in het graf van een rijk man. En hoe heette die rijke man? In wiens graf de Heer begraven werd? Jozef. Ja, maar hebt u het beeld? De Heer was Juda. Hij was het hoofd van de stam van Juda. Want hij was uit het koninklijk huis en de erfgenaam van de troon. Daarom droeg hij de titel Zoon van David en dat wist iedereen. Wildvreemden spraken hem zo aan. Met zijn titel. Jezus, gij Zoon van David. Hebben we dat nog? En dus uit Juda. De Jood bij uitstek eigenlijk. Maar toen hij stierf, werd hij begraven in het graf van ene Jozef. U moet toch begrijpen dat die Jozef van Arimathea dus de personificatie is, symbolisch. De personificatie is van de tienstammen van Israël. Want waar vind je de Heer vandaag? Nee, hij is overleden, oké. Maar waar vind je hem? Waar vind je de restanten, om zo te zeggen? Stoffelijk overschot kan ik moeilijk zeggen. Maar waar vind je dan de Heer hier op aarde? Nou ja, onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Onder de afstammelingen van de tien stammen van Israël. Daar is hij. En als je hem zoekt, kom je daar terecht. En zelfs ik nog. Als ik de Bijbel bestudeerde, en dat doe ik natuurlijk nog steeds, maar goed. Maar ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Maar behalve dan dat ik veel van mijn vader geleerd heb en nog een paar mensen in Nederland, moet ik u toch zeggen dat mijn bronnen komen of uit Engeland of uit de Verenigde Staten. En heb je het wel gehad. En voor, ja, dat meen ik. En je komt dus toch bij Ephraim terecht. Als ergens het woord bewaard wordt, als men dan nog ergens trouw is aan de Bijbel, dan kom je daar terecht. Zijn er in Duitsland dan niet? Ja, die zijn er ook. Maar ja, die zijn, natuurlijk zijn die er ook. Maar ik heb het over in het algemeen en de grote schrijvers, de lui die er echt werk van gemaakt hebben. Ik moet u zeggen, ik ken ook een paar Duitsers, maar hun werken zijn zo zonder meer allemaal naar het Engels vertaald. Dus dan wordt het toch nog langs die hoek, langs de kant van Jozef, langs de kant van Ephraim en Manasse. Ik bedoelde dus Engeland en Amerika te zeggen. Zonder dat ik dat nou verder uitleg, maar zo gaat dat. De Bijbel wordt bewaakt en bewaard in Londen, tot vandaag. Hebreeuwse Bijbels worden niet meer gedrukt in Londen, geloof ik, want het is, U weet, er wordt in Nederland ook niks meer gedrukt. Hè? Zelfs een beetje reclamefolder wordt in Polen gedrukt. Onze zangbundels zijn in Polen gedrukt, is in Nederland niet te betalen. Maar tot voor kort, bijbels werden gedrukt in Engeland. Hebreeuwse bijbels, Nieuw Testament, Oud Testament, Tenach, werd in Londen gedrukt enzovoorts. En in Londen hebben ze het bijbelgenootschap uitgevonden. Ons Nederlands bijbelgenootschap is oorspronkelijk een afsplitsing van de British Foreign Bible Society in Londen. Nog steeds vandaag is dat zo. Zendingsgenootschappen dragen altijd een Engelse naam. Altijd van Britse komaf met afsplitsingen in Amerika dan, want daar komt het grote geld gewoon dan weer vandaan. Maar zo, en zo is het ook altijd geweest. Van die kant uit wordt het woord van God bewaard. En als je dus zoekt naar de Heer, kom je daar terecht. Als je zijn woord zoekt, kom je daar terecht. Als je een goede Bijbel zoekt, een goede vertaling zoekt, een goed commentaar zoekt, je komt daar terecht. En niet alleen maar in Engeland, maar ik gaf het maar als voorbeeld. Hè. Als het evangelie dan al in Afrika gebracht is, het is vanuit Europa. Als het gebracht is in Indonesië, het is gebracht vanuit Nederland en vanuit Engeland. De Engelsen zijn er verdwenen, de Nederlanders zijn er verdwenen. Het christendom is daar ook verdwenen op een enkele uitzondering na, want het is allemaal weer gewoon Mohammedaans. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat woord is ons, als ik dat een keer mag zeggen dan, ondanks Zwarte Piet, maar goed. Is ons toevertrouwd. Daar kom je terecht. En zo is het in heel de geschiedenis geweest. Deze Joodse profeet, de man Gods, is dood, maar wie zorgt voor hem? Iemand uit de 10 stammen. Iemand uit Jozef. En dan zal ik u nog wat zeggen, want het mag dan zo zijn dat Jodenvervolgingen en Christenvervolgingen, dat een heikel onderwerp is. Maar laat ik u dan de andere kant eens vertellen. Als er ooit landen geweest zijn waarin de Joden een toevlucht vonden en betrekkelijke vrijheid genoten en betrekkelijk vrij waren van vervolging, dan was het toch hier in Europa. Sommigen vergeten dat. Want in de rest van de wereld hadden ze überhaupt geen plaats en hadden ze niks te zoeken. En dat Joodse volk dat verhard en verblind is geworden, ik zeg het niet uit waarneming, maar gewoon volgens de Bijbel. Dat Joodse volk dat verhard en verblind is geworden en verstrooid is geworden, is in hoge mate terechtgekomen onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat wil zeggen, is verdwaald geraakt onder de 10 stammen van Israël. En raad eens wie ze daar tegenkomen. Diezelfde Jezus die zij verworpen hebben. En een stukje geschiedenis. Zo rond de eeuwwisseling, de vorige bedoel ik, nog één terug. Zo rond 1900 in de dagen van de grote pogroms in Oost-Europa. Nog in de tijd van de tsaren, ja. In de tijd van Anatevka, zou ik maar zeggen, die dagen. Toen stroomden duizenden, vele duizenden Joden uit Oost-Europa. Die kwamen naar het westen, waar weinig plaats was, want Nederland werd toen al als vol beschouwd. Ja. Maar die zocht ook een heil niet hier in Nederland. Maar de bedoeling was dat ze zouden oversteken naar Amerika, want het was nog steeds een land in ontwikkeling. En ze hebben zich in grote menigte gevestigd in Amerika. Daar werden ze in grote stromen opgevangen en we gehuisvest en weet ik veel. Ja, Amerika, jazeker wel. Het land met zijn, dat zich beroemt op de vrijheid die men daar heeft. En ik denk ook redelijk terecht, historisch gezien. Maar goed, ze kwamen hier via Nederland. En ze gingen hier scheep. Amsterdam voor een deel en een heel belangrijke mate ook in Rotterdam. En ze werden hier gehuisvest in afwachting van hun transport. Maar wat denkt u wie het waren die dat deden? En opvangen en verzorgen. Die mensen die geen cent te maken hadden en alles achter hadden moeten laten. Christenen waren dat. Daar komt ook de belangrijke daar komt ook de term Jodenzending vandaan. En er zijn vele, vele Joden geweest die toen hier in Nederland hun heiland gevonden hebben. Dat het mij ontroert, dat is omdat ze ook voor mij persoonlijk bemindend zijn om de Vader wil. Precies zoals de Bijbel zegt. Dat wil niet zeggen dat je het allemaal goed moet praten enzovoorts. Integendeel, het gaat om de waarheid. Maar het is inderdaad dat volk waaruit de Messias is voortgekomen. En hun val, hun struikeling, is tot onze rijkdom geworden. En het eerste wat wij zouden doen, is dus het evangelie prediken aan de Joden. Zeg het maar in Nijkerk. En nog zo wat plaatsen. Zie? En dat is Nederlandse geschiedenis. Dus kom er niet aan te praten over christenen die Joden vervolgd hebben. Christenen hebben het evangelie gepredikt aan de Joden. Zijn daardoor zwaar teleurgesteld geworden. Overigens ook. Zie? Maar ze hebben gedaan, het gebeurt tot vandaag nog steeds, wat gedaan moest worden. En dat de Joden het leuk vinden? Nee. Zij worden er boos om, raken geïrriteerd, want ze worden jaloers. Omdat wij hem kennen die zij hadden moeten kennen. En omdat wij hen prediken wat zij ons hadden moeten prediken. Niettemin, het is gegaan zoals de Heer in zijn woord, in zijn profetisch woord, ronduit gezegd heeft, zwart op wit door de profeten. En hetgeen hij ook uitgebeeld heeft in de geschiedenis. En zo'n geschiedenis hebben wij voor ons. Historisch in de dagen van Jerobeam betekent dat niks. En toch, historisch, het is een van de grote gebeurtenissen uit de loop van de geschiedenis. Hoe die armen gekruist werden en de zaligheid, of het werk Gods moet ik eigenlijk zeggen, dan weer door de ene huis van Israël en dan weer door het andere huis van Israël werd voortgezet. En ook dat is iets om ontroerd van te zijn. Dat wij een God hebben die toch zijn werk doet. En als wij oppervlakkig beschouwen, dan zitten we altijd met dat gedoe van God heeft wat beloofd aan het Joodse volk, maar er is niks van terechtgekomen. Toen heeft hij een arme moeder, maar nou ja, dan maar, nou, wat, is hij wat anders gaan doen, enzovoort. En de vraag is nog steeds ter discussie of er eigenlijk nog wel een Bijbelse toekomst is voor het Joodse volk. Een discussie waar ik me überhaupt niet mee bemoei, omdat ik die erg naïef vind. Dat vind ik te onnozel om erop in te gaan. Waar het over gaat, is dat God zijn route kiest. En van tevoren gezegd heeft hoe dat zou gaan. Ami, Gods volk, zou Lo-Ami worden, maar vervolgens zal Lo-Ami weer Ami worden. Hosea, sprekend, wel degelijk, staat erbij over de 10 stammen van Israël. En dat is gebeurd in onze dagen. En het is dan tragisch dat een Joods volk als volk ongelovig is. Maar het is fenomenaal dat dat 10-stammenrijk, dat zo lang ongelovig was, dat gewoon het land uit is gezet en is gaan zwerven door Europa eigenlijk helemaal enzovoort. Dat hier in het noordwesten verzameld is en toen het evangelie gepredikt werd, kwam het massaal tot geloof. Op regeringsniveau. Dat zijn heilsfeiten, dat zijn die feiten waarvan Paulus zei in navolging van de profeet. Hij zei, God heeft gezegd, ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar het is dit werk, zie, waarbij ondanks de onwil van het Joodse volk, God zijn werk doet en zijn gemeente van eerstgeborenen verzamelt. En elke heiden, maar ik had eigenlijk eerst willen zeggen elke Jood, maar elke heiden, elk mens kan aan dat werk deel krijgen, los van welke afstamming dan ook. Maar de consequentie is, dat kost je je eigen leven eerst. Dan moet je aanvaarden, gestorven en begraven te zijn met Christus, Romeinen 6. En daarna volgt met hem, dat we met hem zijn opgewekt als gelovigen. en zelfs met hem een positie hebben ontvangen in de hemel. Waar dus inderdaad onze toekomst ligt. Dat is waar het over gaat. En wat het natuurlijke Israël betreft, nou, daar hebben we het hier nog over. Er staat het geschieden. Hij legde zijn dood lichaam in zijn graf, vers 30. En zij maakten over hem een weeklagen, ach, mijn broeder. Want ja, het was niet alleen een collega, man Gods, maar ook overdrachtelijk en profetisch. Het zijn die twee broedervolken, uitgebeeld reeds in Jacob en Esau, uitgebeeld in, wat zal ik nog eens meer noemen, Efraïm en Manasse. We hebben er nog een paar, maar laat ze maar even zitten. Ach, mijn broeder. En zo staan wij, als het goed is, tegenover de Jood. Ach, mijn broeder. Ja. Het geschiedde nu, nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen, zeggende: als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in dat graf waarin de man Gods begraven is, en leg mijn beenderen bij zijn beenderen. Heb u die? Let op dat de man nergens zegt van: goh, had ik hem maar niet verleid, ik heb hem voorgelogen. Niks van dat alles. Het was het woord van God. Zie. Maar hij zegt: begraaf mij naast hem in datzelfde graf. Hetgeen toch gewoon betekent dat in de dood, om zo te zeggen, als we die oude mens kwijt is, dan vervalt ook weer dat onderscheid tussen die twee huizen van Israël. Heb u dat? En in de opstanding, in de wedergeboorte, zijn ze dan toch één? Nee, dat zijn wij nu ook al hoor. Jood en heiden, één in Christus. Maar dat is Efeze 2, maar dat bedoelde ik niet. Bedoelde ik nou niet, hoewel dat ook waar is. Wat ik bedoel is dit. Als wij in Ezekiel 37 terechtkomen in het dal der doodsbeenderen, dan stelt de Heer aan Ezekiel de vraag: zullen deze beenderen levend worden? Ik kan niet nalaten te zeggen dat, naar mijn stellige overtuiging, volgens de Bijbel zelf, Ezekiel een profeet was die optrad onder de 10 stammen in hun ballingschap. Ik zeg het met nadruk, omdat dat gewoonlijk niet in de naslagwerken staat. Men zoekt een locatie waar Ezekiel was en kan het niet vinden, en dat komt omdat men zoekt op de verkeerde plaats. Hij was onder de 10 stammen van Israël in de ballingschap. Zoals Daniel dat was onder de 2 in de ballingschap. Hij was dus geassocieerd met die 10 stammen. Daar gaat het verhaal dus eerst over, bij Ezekiel altijd. Maar goed, de vraag is: zullen deze beenderen in dat dal, zullen die weer dood, weer levend worden? En Ezekiel zegt: dat weet ik niet. Gij weet het, Heere. En als er een uitleg komt, want ik ga niet de details van het hoofdstuk bespreken, want ik mis een kwartier, zal ik maar zeggen. Dus, en het doet er nou ook niet toe. Maar als uiteindelijk, na wat moeilijke situaties, als uiteindelijk dan toch die beenderen levend worden en samen een levend lichaam vormen, zal ik maar zeggen, dat gebeurt aanvankelijk niet, dat gebeurt pas in tweede instantie, dan volgt de verklaring en dan zegt de Heer tot Ezekiel: mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En ze zullen levend worden, want Israël zal weer levend gemaakt worden als volk. Want die verspreide dorre doodsbeenderen zijn een beeld van een dood, maar verstrooid Israël. Het ganse huis Israëls. En vanuit de achtergrond van Ezekiel onder de 10 stammen zou je denken: het ganse huis Israëls, dat zijn dus de 10 stammen van Israël. Want dat heet het huis Israëls. En Ezekiel bevond zich onder hen. En dan volgt het tweede deel van het hoofdstuk. In mijn bladzijde, in mijn Bijbel moet je de bladzijde omslaan dan. Maar dan volgt het tweede deel van het hoofdstuk, dat tot Ezechiël gezegd wordt: neem u twee houten. Twee bomen staat er eigenlijk, maar ja. Neem u twee houten. Bomen had ik leuker gevonden hoor. Nee, meen ik, want het gaat over stambomen. Een boom als een beeld van een volk. Neem u twee bomen. Schrijf daar op de ene de naam van Jozef. En schrijf op de andere de naam van Juda. Eén boom dus voor de 10 stammen en één voor de 2 stammen. En voeg ze aan één. Hou ze bij elkaar. En ze zullen tot 1 hout, 1 boom, S-boom. Ze zullen tot 1 boom worden in uw hand. En dan volgt een lange toelichting. Want dat zou een wonder zijn. Daar volgt een lange toelichting en dan wordt er gezegd, het gaat over de beide huizen van Israël, namelijk de 10 stammen onder de naam Jozef en de 2 stammen en wat erbij hoort onder de naam Juda. Ze zullen niet meer 2 volken zijn, het zal 1 volk worden, het zal niet meer 2 kudden zijn, maar het wordt 1 kudde, want ik ben die herder, ik ben de goede herder, die immers 2 stallen heeft of zo, hoe heet dat, hè? Volgens Johannes 11. Ja, precies, ja. En ze zullen tot 1 worden. En ze zullen niet meer 2 koninkrijken zijn. Ze zullen 1 koninkrijk zijn. Ze zullen 1 koning hebben onder de naam van David. En dus uit het huis van David. En dan staat er ook nog, ik ben dat, zegt de Heer. Dus, waar het hoofdstuk over gaat. Ik ben blij dat men het als 1 hoofdstuk beschouwt. Het gaat over de terugverzameling, de wedergeboorte van Israël als volk als zodanig. Dat is gebaseerd op dat zij tot geloof zullen komen. En het gaat niet maar over een bekering van Juda, van het 2-stammenrijk of hun afstammelingen. Maar het gaat over de afstammelingen van alle stammen van Israël. En de terugverzameling van Israël is niet de terugverzameling van het Joodse volk, maar van alle stammen van Israël. Waren die dan allemaal dood? Nou ja, dat is makkelijk genoeg, hè? Dat weet u. Even een kleine herhaling van wat we zo vaak besproken hebben. De wederkomst van Christus wordt ingeluid door de 70ste week van Daniël, maar die heeft betrekking op het Joodse volk. Maar voordat de Heer zich bemoeit met het Joodse volk, zou onze tegenwoordige bedeling beëindigd worden. Dat gebeurt in de opname van de gemeente. En als de gemeente wordt opgenomen, betekent het dat je in de hele wereld, en dus ook onder de 10 stammen, geen gelovigen meer hebt. En van hen staat dat als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. In Romeinen 11. Ik bedoel gewoon te zeggen, voor zover de verantwoordelijkheid van Gods wegen ligt bij de 10 stammen van Israël vandaag, eindigt die verantwoordelijkheid logischerwijze, op technische wijze trouwens ook, in de opname van de gemeente. En dan is de weg vrij, daar gaat het ook om, is de weg vrij om opnieuw het evangelie te prediken. Opnieuw aan de Joden. En dat gebeurt in de 70ste week van Daniël. En dat volk komt officieel tot geloof. Ik zei officieel tot geloof. Op regeringsniveau, zeg maar, komt het tot geloof. In Jeruzalem, om zo te zeggen. Het roept daar de naam des Heren aan en bekeert zich tot de Heer, die dan verschijnt en zegt, ik ben Jezus. Nou ja, hij laat zijn littekenen zien en dan vragen ze, wat zijn toch die littekenen? Zacharia 12. En dan dringt tot hem door wie hij is. En zo komen ze dan tot geloof. Maar het punt is dat voor het einde van de 70ste week, of laat ik dan zeggen tussen het begin en het einde van de 70ste week, is het dus geen gelovig Israël. Er is wel een overblijfsel natuurlijk, kunstmatig, omdat de Heer die 2 getuigen stuurt, zodat het toch altijd een overblijfsel is, weet u wel. Maar daar hebben we het nou verder maar niet over. Maar op dat moment, vanaf dat moment, na de opname van de gemeente, kun je zeggen dat zowel de 10 stammen als de 2 stammen voor God terzijde staan. En nu moet dus minstens binnen 1 generatie, moet 1 van de 2 alsnog tot aanvaarding van de Messias, van het evangelie komen. Nou, dat gaat ook gebeuren en dat begint inderdaad bij Juda. Maar het vervolg erop is uiteraard dat het evangelie gepredikt wordt ook aan de andere stammen van Israël en dat de terugverzameling van Israël na de 70ste week van Daniel, nadat Jeruzalem verwoest is en de Joodse staat en stad verwoest is, door de doodsbeenderen toch, dat daarna de herbouw, de herstel van Israël plaatsvindt. En dat betreft niet maar Juda, het Joodse volk, maar dat betreft alle stammen van Israël. En vraag het aan een orthodoxe Jood, die lui weten dat. Als de Messias komt, zal Israël terugverzameld worden. Maar niet slechts de Joden. Maar heel Israël. En dat is wat je dus in Ezechiël 37 vindt. Deze beenderen zijn niet het Joodse volk, ook niet het tienstammenrijk of wat er van over is. Deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. En daarna uitdrukkelijk, het is Jozef en Juda. Hebben we die? Nou, en hier vinden we vermeld dat deze beide profeten voorstellende die beide huizen van Israël begraven zullen worden in één en hetzelfde graf, alsof het één is, dat is het ook. Met de gedachte, die steekt er altijd achter die begrafenisriten en gebruiken, met de gedachte dat in het hiernamaals of wat het maar is, of in de toekomst of wat het maar is, zij inderdaad één zullen zijn. Het is één graf, maar daar liggen ze allebei in. Heb je dat? En in de opstanding, als het volk wordt wedergeboren, is het één volk. Zoals Ezechiël zei, het is het ganse huis Israël. En de Heer zei bovendien tot Ezechiël, zie, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Voor zover zij dood waren, als volk bedoel ik, hè, en bedoelde de Heer blijkbaar ook. De Heer zegt, ik zal u levend maken, alsnog. En dat is de toekomst. Als ik zal gestorven zijn, zo begraaf mij in dat graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen bij zijn beenderen. En in de opstanding zijn ze dan als het ware één. Ja. Want de zaak zal gewisselijk geschieden, die hij door het woord des Heren uitgeroepen heeft, tegen het altaar dat te Bethel is, en tegen al de huizen der hoogten die in de steden van Samaria zijn. En daarmee is feitelijk het verhaal rond. Wat geprofeteerd is, zal geschieden. Wat geprofeteerd is, is dat de Heer zijn werk zou doen aan Israël. Wat gezegd is, is dat de afsplitsing van de tienstammenrijk, dat sindsdien nooit meer de Heer gediend heeft, maar altijd die gouden kalveren en vervolgens ook de Baal, hè, uit de Libanon, zeg maar, van Tyrus en wat het maar was allemaal. Dat volk dat nooit meer de Heer gediend heeft, de Heer zet het in deze geschiedenis in hoofdstuk 12 apart, opdat datzelfde volk alsnog zijn functie als Israël en in die positie zal vervullen in nieuwtestamentische tijd. Dat is niet wonderlijk. Ja. Wij zeggen ze waren ontrouw, ze vielen af, zo staat het ook allemaal. Ze vielen af en dat soort dingen weer. Maar de Heer zegt, het is voor mij geschied. Wil je wat ethiek erachter hebben? Dat kan ook. Zolang je onder wetten leeft die God zelf geacht werd gegeven te hebben, sta je niet meer open voor de waarheid. Dus het oude beginsel, dat geldt tot vandaag onder alle volkeren en onder alle mensen. Men zoekt of de waarheid of men zoekt de regels. De opgelegde wetten. Soms erger ik me eraan, soms lach ik erom. Maar zo gebeurt dat. Hè? We hadden van de week zo'n gijzelingsdrama, want het heet een drama dan. Hè? Gijzelingsdrama. En de vraag is, had het niet anders geregeld kunnen worden of moeten worden? En dan zegt iedereen die erin betrokken is, nee, dat is goed gedaan. Hoezo is het goed gedaan? Het is toch verkeerd gelopen? Nee, iedereen heeft zich aan de regels gehouden. En dus zijn ze vrijgepleit van hun geweten en al dat soort dingen meer. En is de vraag ook niet, had het anders gekund? Nee, dit waren de regels. Men heeft er zich aan gehouden. En al vergaat er de wereld door, dan gaat er nog niks mis. Want iedereen houdt zich aan de regels. Stoïcijns heet dat. En zo is het met religie. Die schrijft voor, doe dit, doe zus en doe niet zo. En waarom dat dan is, dat interesseert niemand. Waarheid speelt daarin geen rol. Wat moet je daar nou mee? En zo is het vandaag. En overal waar religie heerst, is de deur gesloten voor het evangelie. Dat is echt waar. Hoe meer religie heerst, in het Jodendom ook, in de staat Israël, mag je niet het evangelie prediken hoor. Dat is bij wet verboden. Men heeft daar een godsdienst, en ook al wil men die niet, als ze dan toch een godsdienst moeten hebben, dan moet het judaïsme zijn. De Joodse religie. En prediking van het evangelie is volstrekt verboden. Ja, in Mohammedaanse landen ook, maar in Israël ook hoor. In de staat Israël bedoel ik dan. Hè? Zo werken die dingen nou eenmaal. En neem maar zogenaamde strenge gelovigen binnen het christendom. Die zijn niet gelovig, maar ze zijn streng religieus. En daarom is het zo moeilijk om die mensen tot geloof te brengen. Je komt met een Bijbel en ze zeggen, doe die maar weg, die hebben we zelf wel. In de Statenvertaling enzovoort. En zij lezen erin en hebben geen flauw idee waar het over gaat. Ik ben het serieus. En dat is de nette variant. Mijn vader placht te zeggen, en dat was een hele vriendelijke man, al kon hij verschrikkelijk rechtlijnig prediken ook, overigens. En met geweld, moet ik u zeggen, met volkomen overtuiging met heel zijn wezen. Maar hij was een vriendelijk en beminnelijk man. Maar hij zei, als je bij die lui met de Bijbel komt, vergeet het maar. Ze hebben er geen zier, geen spier, zei hij geloof ik. Ze hebben er geen zier respect voor. En dat zijn dan de zogenaamde strenge orthodoxe christenen. En het is zo, ze hebben er geen respect voor. Echt niet. Want ze hebben al een geloof, een religie, een cultuur, een wijze van leven. En de waarheid. En als je in die kringen op zoek gaat naar de waarheid, lig je binnen de kortste keren erbuiten. Dat kan ook moeilijk anders. Ze zeggen voor mij wel eens, jij predikt mensen de kerk uit. Dat is niet de bedoeling. Ik heb daar niks mee. Ik sta daar tamelijk onverschillig tegenover. Maar ik weet gewoon, dat als je de waarheid vindt, dan ben je bedreigend. Voor elk instituut. Omdat instituten die zijn erop gericht zichzelf in stand te houden en aan de macht te blijven. En waarheid maakt vrij. En zodra wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, zijn wij zijn eigendom en zijn we onttrokken aan al die menselijke conventies. Niet dat ik er geen respect voor heb. Er is gewoon iets wat beter is en hoger is en wat prevaleert boven al die menselijke conventies. En daar gaat het maar om, hè. Wij zijn des Heren. En het probleem van het Joodse volk is dat het inderdaad, overigens pas in Babel, toen het ook in ballingschap was, net als de 10 stammen daarvoor, dat het in Babel dacht, wij moeten onze Joodse identiteit bewaren. En de vraag was, wat is dat dan? Dat wisten ze ook niet. Toen hebben ze er één gemaakt en dat heette Judaïsme. Zoals ik zei, gebaseerd in de praktijk op de zogenaamde Babylonische Talmud die men daar geschreven heeft. Men heeft daar ook trouwens de boeken van het Oude Testament verzameld hoor, waarvoor vriendelijk dank overigens. Maar uit de Babylonische ballingschap kwamen zij terug onder dat Joodse systeem, onder die Joodse religie. En de Bijbel heeft er nooit één goed woord voor over gehad. Nog in het Nieuwe Testament, Matthäus tot en met de Openbaring, nog ook in de laatste zogenaamde post-exilische profeten, Haggai, Zacharia en Malachi. Maar ze hadden het zelf bedacht. En daar werden ze de slaven van om hun eigen identiteit te bewaren. En toen waren ze afgesloten voor het woord van God, voor de waarheid. Zo is het gegaan. En om die reden denk ik, nou het moet er één van de redenen geweest zijn, maar om die reden heeft de Heer van tevoren een deel van het volk apart gezet. Onder Jerobeam. Het heeft hem nooit meer gediend. Het is ogenblikkelijk tot afgoderij overgegaan. En het heeft geleid tot de ondergang van het Rijk en uiteindelijk de zogenaamde Assyrische ballingschap, want zo heet dat officieel, enzovoort. Maar ze hebben nooit de Heer gediend. Ze hebben nooit Lofettefeesten gevierd, of paasfeesten gevierd, of wat dan ook. Nou, hebben niks. Ze hebben geen sabbatjaren gevierd, geen jubeljaren, helemaal niets van dat alles. Lees je Bijbel er maar op na. Ze hebben die zware religieuze wetten van Gods wegen dus ook nooit gehouden. Maar voor hen was het dus, toen de tijd aanbrak, dus wat gemakkelijker om te komen tot geloof in diezelfde God, wiens evangelie hen gepredikt werd. Natuurlijk, ze hadden bepaalde godsdienst, maar dat was heidense godsdienst. Zelfbedachte godsdienst. En kennelijk wisten ze dat ook nog. En dat inruilen voor het woord van God was niet zo'n probleem. Maar tot vandaag, zelfs binnen het christendom, is het hoogst problematisch als je zegt dat wij, ook als christenen, niet onder de wet leven en niet onder het oude verbond enzovoorts. Want die is toch door God gegeven, die wet. Het is toch de wet des Heren enzovoorts. En het belemmert de mensen, zelfs christenen, het belemmert hen om te komen tot de Heer Jezus, om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Genade vinden ze veel te goedkoop. In hun systeem is er geen plaats voor en ze zeggen, het is toch van de Heer? Mijn vaste antwoord is, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De Heer heeft die wet gegeven en hij was ook degene die het recht had om er een eind aan te maken. En dat is wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Der wet gedood. En hij kwam onder die wet om degene die onder die wet waren te verlossen. Dat is wat hij gedaan heeft. Dus zeg niet, het is door de Heer gegeven. Je moet zeggen, het is door de Heer ooit gegeven. Maar de Heer heeft het ook beëindigd, voltooid, vervuld, daarmee vernietigd. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, zegt de Bijbel. En zo bezien is het een vloek geweest voor het Joodse volk dat het in Babel kwam en daar in Babel het judaïsme uitvond en dat vervolgens meenam naar Jeruzalem en Judea enzovoorts. Het was de muur die hen scheidde van Christus. Het was de vijandschap, zo wordt het in de Bijbel genoemd. Het was de handschrift dat tegen hen was enzovoorts. Hadden ze het maar nooit gehad. En mijn persoonlijke ervaring is deze, dat het over het algemeen veel gemakkelijker is om een Rooms-Katholiek tot de Heer te brengen dan een Calvinist. Ik zeg het maar, u hebt misschien andere ervaringen, maar dat is te mijne. Een Calvinist zegt, ja, maar de Bijbel zus en er staat toch zus en dan staat er zo en dan wordt het gedelibereerd. En een Rooms-Katholiek, dan zeg je, het staat in de Bijbel zus en zo en dan zeggen ze, oh, staat dat daar? Weten zij veel? Die hadden die Bijbel nooit. Niet in de praktijk. Sterker nog, het is tamelijk lang is het zelfs een verboden boek geweest binnen het Rooms-Katholicisme. Stond op de index. Ze hebben de Bijbel van het volk weggehouden. Niet dat het veel uitmaakte, want ze konden het toch niet lezen. Maar vooruit maar weer. He? Wat gaat maar om het beginsel. Hoe minder ballast, hoe minder religieuze ballast, hoe makkelijker men komt tot de waarheid. Heb je dat nog? En aan de andere kant, maar dat is de extreme karikaturale kant, heb je mensen die altijd op zoek zijn naar de waarheid en daarom allergisch zijn voor normen en waarden. En die komen ook niet tot geloof. Die zoeken om te zoeken. En ze zijn bang om te vinden, maar ze blijven doorgaan met zoeken. En ook die maken het erg ingewikkeld, over het algemeen. Maar die zijn bang om zich over te geven aan iemand die het allerhoogste gezag heeft, namelijk Jezus Christus, de Messias. Heb je die? En dat is waarom God zijn volk in tweeën verdeeld heeft. Het ene deel liep tegen Ezo op. Dat was het Joodse volk. Maar dan was er altijd nog dat andere deel. En in het verborgene, bedekt voor de wereld, omdat het toch niemand interesseert, bedekt voor de wereld, terwijl iedereen het kan zien, als hij wil, doet hij zijn werk. En via de omweg, via Lus, via Bethel, via Jozef, doet hij een werk dat Juda niet wilde. En zo verzamelt hij zich zijn gemeente van eerstgeborenen. En op deze wijze wordt in het verborgene het eerstgeboorterecht dat beloofd was aan Jozef vervuld in ons vandaag. Als eerste vrucht van het werk dat God zou doen via Israël. Niet door de Joden in dit geval, maar door Efraïm om zo te zeggen. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Niet op grond van verdiensten, niet op grond van afstamming overigens, maar gewoon op grond van geloof in u, die zondaren rechtvaardigt. Die ons uit de rijkdom van uw genade, zonder eisen en condities, die ons optrekt uit in feite de macht van de dood en het verderf, uit de heerschappij van de zonde en wellicht ook uit de heerschappij van de wet. En u plaatst ons daarboven. U verhoogt ons met Christus zelf, opdat wij gezegend zouden worden, zoals uw woord het zegt, met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En we danken u dat we mogen zien uit uw woord, dat dat volstrekt in overeenstemming is met uw plan der eeuwen, met uw eeuwig voornemen. Een voornemen dat u vastgelegd hebt, reeds in het eerste boek van onze Bijbels. En we danken u dat we met alle vrijmoedigheid dat woord mogen openen, schrift met schrift mogen vergelijken, omdat we weten dat er maar één schrijver is van al deze Bijbelboeken. En daardoor komen wij tot kennis van u. Tot kennis van de waarheid komen wij tot het licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen. Weliswaar als vreemdelingen, wellicht als pelgrims, maar in elk geval als bijwoners in deze wereld, die daarmee de onze niet meer is. Maar niettemin als kinderen Gods, ingeschreven in die heilige stad die boven is. Wij danken u daarom dat we hier vandaag mochten zijn. En we dragen onszelf aan u op. Opdat uw woord geplant mag worden in onze harten. Opdat we ons alle dagen bewust mogen zijn wie wij in u geworden zijn en wat voor consequenties dat heeft. Wij geven onze levens aan u over. Zonder reserve in het vertrouwen dat u uw kracht in onze zwakheid zult volbrengen. Amen.